Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof, hef psalmen aan, naar het hemelhof van oud zijn troon en woning. Psalm 68, het 16e vers. Voorgelezen in Matthäus 25, de versen 31 tot en met 46. Matthäus 25, vers 31 tot en met vers 46. Daarna wordt u gelezen artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48 vers 6 van deze God is onze God. We spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Matteüs 25, vanaf vers 31 tot het einde. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegende mijns vaders, beërfde dat koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en gij hebt mij niet geherbergd, naakt, en gij hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Lezen wij nu artikel 22 van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat, om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid van nodig is in Jezus Christus zij, of, zo het alles in hem is, dat degene die in Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke, de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden.
Gemeente, we gaan zingen en we doen dat uit Psalm 69 en daarvan het 13e en ook het 14e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ossenvar die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Psalm 69, vers 13 en 14. Gemeente, we staan vanmiddag een ogenblik stil bij zondag 19 van de catechismus. En we gaan die zondag eerst lezen. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt voor ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijand beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde, die ze tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft, en al de vloek van me weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkoren tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. De gemeente, we staan stil bij de troost voor de kerk Gods en we letten dan eerst op de zitting aan de rechterhand Gods en in de tweede plaats staan we stil bij de wederkomst ten oordeel. De zitting ter rechterhand Gods, vragen antwoord 50 en 51 en in de tweede plaats de wederkomst ten oordeel, vragen antwoord 52. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 19. En in zondag 18 hebben we gezien dat de Heer naar de hemel is gegaan, de hemelse heerlijkheid. En dat hij eenmaal vanuit die heerlijkheid zal terugkomen. En dat denken we dan vandaag over na. We weten dus dat deze geschiedenis op aarde, die neemt een keer een eind. En dan komt de Heer terug. En voordat de Heer naar terugkomt, staan we eerst eens stil bij de gedachte wat de Heer nou precies doet in de hemel. Want als je ergens naartoe gaat, dan wil je natuurlijk ook weten wat je daar gaat doen. Dat geldt voor de kinderen, dat geldt voor de ouderen. Als je op vakantie gaat, dan ga je daar wat doen. De Heer ging naar de hemel en is daar wat gaan doen. En dat staat nu in zondag 19. En dan lezen we in vraag en antwoord 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Zittende ter rechterhand God, dat is een uitdrukking die vinden we in de 12 artikelen. In het 6e artikel van de 12 artikelen. Dat is ook een uitdrukking die vinden we in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Psalm 110 en in andere plaatsen van de Bijbel. Wat betekent die uitdrukking nu precies? Zittende aan de rechterhand. En het gaan zitten. En dan zitten aan de rechterhand. Iedereen begrijpt dat we dat natuurlijk niet letterlijk moeten lezen, maar dat dat een zinnenbeeld, een figuurlijke uitspraak is. Met die uitspraak wordt bedoeld een hele belangrijke en een hele heerlijke plaats. Dus de vraag is, waarom heeft de Heer nu zo'n ereplaats gekregen in de hemel? Dat vroege koningen, die zaten op een troon. En dan hele belangrijke mensen, die mochten dan aan de rechterhand van de koning zitten en die ontvingen dan zo'n belangrijke plek. Salomo doet dat bij zijn moeder Bathseba, die mag dan aan de rechterhand van de koning zitten. De Heer Jezus komt de hemel binnen met zijn lichaam, met zijn menselijke natuur. En dan heeft hij de ereplaats in de hemel ontvangen. Voor het gedeelte is het werk van Christus inmiddels voltooid. Dat is de verzoening die hij tot stand heeft gebracht. Maar voor een gedeelte gaat dat werk van Christus in de hemel ook nog voort, totdat hij zal terugkomen op de wolken van de hemel. En dat zit in ter rechterhand Gods, dat wijst erop dat de Heer dus zijn werk in de hemel voortzet. Hoe hij dat doet en op welke manier hij dat doet, daar geeft dit antwoord ongeveer iets van aan, dat in de Bijbel staat. Wat betekent dat dan? Wat is dan de bedoeling van die zitting ter rechterhand Gods? En dan zien we in het antwoord dat Christus met een bepaald doel naar de hemel is gegaan, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Kijk, dat is alweer een hele belangrijke gedachte. De kerk is een lichaam. En een lichaam, dat weet u, die heeft allerlei onderdelen, armen, benen enzovoort. Paulus gebruikt dat beeld ook in de Bijbel. En zo'n lichaam heeft ook een hoofd. Want zonder dat hoofd kan dat lichaam niet goed functioneren. Het hoofd, daar zit onder andere je brein, de hersenen. En je hele lichaam wordt bestuurd vanuit je hoofd, vanuit je brein. Zo ook wordt dat hele lichaam van de kerk bestuurd en gevormd en tot stand gebracht door het hoofd. En zo noemen we dus de Heer Jezus het hoofd van zijn kerk, het verheerlijkte hoofd. En vanuit de hemel is de Heer Jezus dus werkzaam om voor zijn kerk hier op aarde te zorgen. En dan komen we in de Bijbel allerlei uitdrukkingen tegen. We komen bijvoorbeeld in de Bijbel de uitdrukking tegen dat de Heer daar is. En hij is in de hemel. En dat betekent dat de Heer nu buiten het bereik is gekomen van de Satan. Toen de Heer op aarde was, heeft de Satan hem verzocht. Toen de Heer op aarde was, werd hij bespot en is hij aan het kruis gehangen. Toen de Heer op aarde was, heeft hij de zaligheid verdiend, verzoening tot stand gebracht. In de hemel kan de Satan daar niet meer bij. De Satan mag dus niet meer de Heer verzoeken. Hij mag ook niet meer in de hemel komen. Hij staat in de Bijbel dat hij, toen de Heer in de hemel kwam, is de Satan uit de hemel geworpen. We komen in het Oude Testament nog wel een voorbeeld tegen, in het boek Job, dat de Satan onder de kinderen Gods was, onder de engelen, en dat hij vragen stelt. Maar na de hemelvaart van Christus zien we in Openbaring 12 dat de Satan absoluut niet meer in de hemel mag komen. De verklager der broeders. Want daar is Christus met zijn volbrachte werk, en hij heeft dat werk volkomen volbracht, en is er dus geen plek meer in de hemel voor de Satan. Hij is daar. En dat is een situatie die onherroepelijk is. In de tweede plaats staat er dan in onze tekst zittende. De Heer zit daar. Hij staat niet alleen, hij is er niet alleen, maar hij zit daar ook. Nou, zitten, dat is een manier van rust. Hè? Ga even zitten, zeggen we tegen elkaar. En de Heer heeft dus ook een rust daar in de hemel. Hij werkt aan de ene kant, komen zonen bij het staan, maar hij rust ook. En dat wijst erop dat die bepaalde dingen van zijn werk, die zijn volbracht. Die moesten in het Oude Testament nog tot stand komen, en die zijn in het Nieuwe Testament volbracht. En dat is vooral dat belangrijke werk van de verzoening. Kijk, in het Oude Testament had God de Vader al wel de verzoening bepaald, en was dat ook wel Gods voornemen, alleen het was nog niet tot stand gebracht. En in het Nieuwe Testament, op de kruisheuvel Golgotha, is dat werk tot stand gebracht. En dat is een volkomen werk. We hebben het net ook uit onze belijdenis gehoord. Niemand moet zeggen aan de Heer Jezus, zijn werk moet nog wat aan toegedaan worden, het is nog niet helemaal volledig, en er is maar een halve zalig. Nee, hij is een volkomen zalig, en daarom zit hij daar ook. Zijn werk om de verzoening tot stand te brengen is volbracht. Dat is een werk waar God de Vader een vermaak in heeft, waar God de Zoon zich in verheerlijkt, waar God de Heilige Geest toepast en wat Gods kinderen natuurlijk allemaal nodig krijgen. Het is geen kind van God op de aarde of die heeft niet die verzoening van de Jezus Christus nodig, want dat weet u, we hebben het ook gehoord uit de Bijbel, Matthäus 25, wij gaan God ontmoeten, u en ik. En dan gaat het over de vraag of nou onze zonden weggenomen zijn geworden. En dan hebben we dus een middel nodig waardoor onze zonden zijn weggenomen. En dat kan alleen door dat bloed van Christus en door dat werk van hem. Dat is het enige middel. Hij is ook de enige zaligmaker. Christus, hebben we gehoord, is onze gerechtigheid. En we krijgen deel aan die gerechtigheid door het ware geloof. Dat is het instrument waardoor we daar deel aan krijgen. Dus vandaar dat de Heer daar zit. Hij heeft dat werk volbracht. En heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Maar daarnaast zien we dus dat hij daar is, met heilige engelen, dat hij daar zit en dat hij daar ook staat. Dat komen we tegen in de geschiedenis van Stefanus. In Handelingen 7 kunnen we dat zien. Dan zegt hij, Stefanus, ik zie de Heer Jezus, staande ter rechterhand Gods. En wat is dat dan? Wel, als we zitten en wij gaan opstaan, dan kom je tot activiteit. He, iemand gaat staan. Wat gaat hij doen, zeggen we dan? Waarom gaat hij staan? Iemand gaat lopen. Iemand komt tot activiteit. De Heer is dus, Stefanus wordt gestenigd. Dan ziet Stefanus bij de Heer Jezus opstaan. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters bij ten zij verjaagd, verstrooid doen vluchten. En zo staat de Heer dus in de hemel en zo is hij dus voortdurend aanwezig, beschermend en bewarend voor zijn gemeente. De Heer is ook in activiteit. Straks het hoofdstukje van de kerk komen we daar nog op terug. Wat doet de Heer Jezus nu in de hemel? Nou, hij is er als de Zoon van God die zijn kerk vergadert, beschermt en bewaart. En daar is de Heer 24 uur per etmaal mee bezig. Wij hebben slaap nodig, wij zijn zwakke mensen. En de Heer Jezus is 24 uur per etmaal actief bezig voor zijn kerk. Vandaar dat de Heer ook zegt, het is u nut dat ik wegga. De Heer Jezus dat hij naar de hemel is, dat heeft groot nut. Want vanuit de hemel, de plaats van Gods heerlijkheid, bouwt hij zijn kerk. Wat is dat belangrijk voor het zendingswerk? Dat de koning van de kerk in de hemel voortdurend daarmee bezig is. Wij kunnen wel eens slapen, wij kunnen wel eens moedeloos worden. Maar God de Vader heeft zijn raad en God de Zoon wordt niet moedeloos. Hij zegt, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Dat is ook belangrijk voor het evangelisatiewerk. Dat we ook geloven dat de Heer dat wil zegenen. Het is ook belangrijk voor de prediking. Want wat moet een dominee nou doen? Nou, die moet Gods woord uitleggen. Die moet eerlijk de mensen Gods boodschap brengen. En verder hoeft hij eigenlijk niks te doen, want de rest doet God zelf. En doet de Heer Jezus. Die brengt dat in de hart en die past dat toe. Het enige waar een prediker op moet letten is dat hij het goede zaad strooit. En vervolgens zal de Heilige Geest dat zaad gebruiken en tot wasdom brengen. Dat is niet een taak van een dominee. Dat is de taak van de verhoogde middelaar die dat doet door middel van zijn geest. Vandaar dat de Heer daar staat. Dat is ook weer een belangrijke gedachte. En tenslotte nog iets, dat komen we in Openbaringen 1, 2 en 3 tegen. Dat hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. Hij is in de hemel, hij zit in de hemel, hij staat in de hemel en hij wandelt in de hemel. Nou, wandelen, dat doe je niet als je in paniek bent, dan ren je. Maar wandelen, dat is, ja, we gaan een stukje wandelen. Henoch wandelde met God. Jezus wandelde rond in deze wereld en hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. De Heer, mag ik het eenvoudig zeggen. Wij kunnen wel eens bang worden van de toestanden in de wereld. Corona, oorlog in de Oekraïne, verval in de kerk. En ik kan u zo een heleboel dingen opnoemen, abortus. We hebben de laatste tijd weer veel over lezen en de verschrikkelijke dingen daaromheen. Soms word je er ook moedeloos van en die twee mensen zijn doodgeschoten in Alblasserdam. En zo kan ik een hele tijd doorgaan om u allemaal dingen te vertellen waar we, als we dat veel herhalen tegen elkaar, moedeloos van worden. En dan denk je, wat leven we toch in een verschrikkelijke wereld. En dat is natuurlijk ook zo, dat is gekomen. Dat weten zelfs onze kinderen wel. In Genesis 3 door de zondeval van Adam en Eva. Daar komt dat vandaan. De ellende is niet begonnen in de Tweede Wereldoorlog. De ellende is ook niet begonnen bij Poetin. De ellende is begonnen in het paradijs. spartelen. En daar is de verwoesting en de wanhoop en de opstandigheid en de vijandschap in de wereld. En dat heeft dus allemaal gevolgen. Schietpartijen, oorlog en ongeloof. Ja, want als God nou tegen u vertelt dat er doen aan is, u leeft gewoon verder. En dat u denkt van ja, ik zit hier wel, maar ik luister niet en ik kan mama niet zoveel schelen en zo. Dat is natuurlijk ook heel erg, dat is het allerergste. God ons na, want we net doen alsof dat helemaal geen betekenis heeft. En dan zou je, als je dat allemaal zo op een rij zet, dan zou je er misschien best wel zeggen van, ja, is er eigenlijk nog wel toekomst? Is er eigenlijk nog wel verwachting voor u, voor jullie, voor de jongens en de meisjes en voor de ouderen? En dan lezen we zondag in de Bijbel. Johannes schrijft in de Openbaring dat de Heer Jezus wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaar. De Heer is niet bang. Hij kruipt niet weg. Hij zegt niet, oh, wat echt heel. Hij wandelt in de kandelaar, is een beeld van de kerk. Hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaar. Van de ene kandelaar naar de ander. Op de ene plaats naar de ander. En zo, ja, zo doet hij zijn werk vanuit de hemel. En zo komt het getal van degenen die zullen zalig worden. En dan gaat hij weer in het leven van Paulus. Toen hij rondwandelt in het leven van Zacchaeus. Lydia, stokbewaarder. En zo gaat dat verder. En zo bouwt God ook vandaag nog, door het stille werk van de Heilige Geest, zijn werk, zijn kerk. En soms schakelt God weer eens daar iemand in, en dan schakelt God weer eens daar iemand in, en dan heeft iemand een poosje gepreekt, en dan is het klaar. En dan mag wel iemand weer verdwijnen. Johannes de Doper, weet u wel, de grootste prediker uit mannen geboren, de grootste vrouwen geboren, 1,5 jaar gebruikt. En toen zei koning Jezus, nou, het is klaar. Het is klaar. Mocht hij naar de hemel toe. Moest de rode er nog voor vermoorden. Maar zo is Johannes tenslotte in de hemel aangekomen. Paulus heeft ruim 30 jaar gebruikt. En zo gaat de Heer onverstoorbaar verder met zijn grote werk in de hemel. Vandaar dat we ook belijden, 12 artikelen. Zittende terechterhand Gods, des almachtige vaders, door wie de Vader alle dingen regeert. Misschien zegt u, ja, maar dat geldt nu allemaal voor Gods kinderen. Dat klopt. En hoort u dan er nog niet bij? Zoek de Heere en leef. Die deur naar het Rijk van God, die staat open. En wat u dan moet doen, is dat u moeite gaat doen om binnen te komen. Welke moeite? Nou, bidden. Trouw naar de kerk gaan. Uw Bijbels lezen. Aanhouden aan de troon der genade. Ja, maar daar kun je toch niks mee verdienen? Zeker, dat kan niet. Christus heeft alles verdiend. Alleen hij wijst u de weg aan. De weg waarlangs hij dit soort dingen wil schenken. Ik hoop dat u allemaal veel die weg zult gaan bewandelen. En als wij zelf op die weg zijn gekomen, dat we ook anderen graag meenemen op die weg. Ik ben weer begonnen in de christenreis van Burjan. Dan kom je die man tegen met een pak op zijn rug en dan zegt hij, ga nou met me mee. Het is een wonderbelangrijk dat de mensen met hem meegingen. Nu ging dat wel niet altijd goed. Tegen zijn kinderen, tegen zijn vrouw en tegen andere mensen uit de stad van het werk. Ga mee. Sommigen gingen weer terug. En Christus komt ook mensen die mee. En tenslotte is de christinnenreis. Is ook zijn vrouw op stap gegaan. En zijn kinderen allemaal op stap gegaan. Is allemaal één voor één aangekomen in dat grote land, Berg Sion. Ik zou daarom zeggen, en spreek er altijd goed over dat grote land en die grote stad, die fundamenten legde welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat is vraag en antwoord 50. Dan gaan we nu naar vraag en antwoord 51. Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van dat hoofd Christus. Dat woord nuttigheid, een van de broeders zei dat vorige keer, kun je ook vertalen met hoe maken we daar nou gebruik van? Vanuit het Latijn, nut en ergens gebruik van maken. De oude Puritijnen zeiden dat ook vaak. Er staan in de Bijbel allerlei dingen over Christus en over wat hij gedaan heeft. En hoe maken Gods kinderen daar nou gebruik van? Kijk, ik kan het voor de kinderen even duidelijk maken. Als je iets van je ouders krijgt, bijvoorbeeld een fototoestel, dan vinden je ouders natuurlijk ook fijn dat je dat fototoestel gaat gebruiken. En dat je mooie foto's maakt. Dan krijg je die verjaardag en dan ga je dat gebruiken om dat voor dat doel, waarvoor dat is, te zeggen, kijk, een foto van een vogel, een foto van een dier, van een boom of van iets anders, iets moois, van een gebouw. Je hebt er gekregen om daar gebruik van te maken. Nou, dan staan er in de Bijbel dus allemaal dingen van de Heer Jezus, zijn vernedering, zijn verhoging, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van God. En dat heb ik nou een beetje uitgelegd, wat dat betekent. En hoe kunnen Gods kinderen daar nou gebruik van maken? Wat nuttigheid heeft dat nu? En dan zegt ons antwoord dat we daar op twee manieren gebruik van mogen maken. In de eerste plaats mogen we weten en geloven dat Christus door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Dat is al een beetje moeilijk natuurlijk, hè? Dus dit is naar de hemel gegaan. Dus hoe maakt de kerk daar nou gebruik van? Nou, dat hij nu de hemelse gaven door de Heilige Geest uitgiet. Laat ik het maar heel concreet maken. Hoe heeft Bartimeus daar nou gebruik van gemaakt? Wat denk ik? U weet wel, Bartimeus is een blinde bedelaar. Hij zat in Jericho en er komt de Heer voorbij. De Heer Jezus. En toen dacht die man niet, ik zie het niet. Ik kan ook zo mooi niet spreken en ik kom er ook niet dichtbij. Dus ja, ik hoop maar dat. Weet u wat er dan gebeurt? Dan zat hij er nog blind. Dan was hij er blind gestorven. Dan was er niks gebeurd. Maar de Heer kwam voorbij. Een heleboel mensen liepen er ook omheen. En dat is het wonder, het geheim. Gods genade wandelde daar door Jericho. Door Jezus. En toen is die man gaan schreeuwen. Heer, help me. En iedereen zei, hou je mond. Nee, dat doe ik niet. Hij bleef doorschreeuwen. En toen heeft God hem geholpen. En toen zei de Heer Jezus, wat wilt u dat ik u doen zal? Zo heeft de Heer hem die hemelse gaven weer beter gemaakt, maar ook een nieuw hart gegeven, die hemelse gaven geschonken. Nou, dat is nou een voorbeeld uit de Bijbel. En die voorbeelden staan natuurlijk in de Bijbel, opdat ze ons ook aansporen om hetzelfde te doen. Het staat natuurlijk niet in de Bijbel om daar kennis van te nemen. Zo, dat was toch fijn voor die Bartimeus en als die was die ook bekeerd. En we wonen overgaan, nee, dat u dat nu ook gaat doen. Maar jong ben of ouder, die zegt van, Heer, dan komt u voorbij in de prediking en door de Bijbel. En dan, Heer, wilt u, o zonen Davids, ontferm u mijners. Het wordt dus als ware door de Heilige op de lippen gelegd. Doet u dat nou ook wel elke dag? Want dat valt bij Bartimeus natuurlijk ook op. Die man zei niet, laat ik het maar eens een keer proberen. En toen begon iedereen te snauwen en toen dacht hij, nou ja, laat ik er maar mee ophouden. Nee. Hoe meer ze tegen hem begonnen te snauwen, des te harder ging hij schreeuwen. Misschien heb je dat ook wel eens, hè? Dat er van binnen, dat u dan je knieën bij zegt, ja, maar ik ben niet oprecht bekeerd. En dan zegt er iemand van binnen, zo mijn stemmetje, stop er nou maar mee, want God luistert toch niet naar u. U bent al te oud, of u doet het nou maar omdat u in de nood zit of zo. Ken u dat allemaal? Want de ene keer ben je moe, en de volgende keer ben je te oud, en de derde keer ben je, ja, is het voor Gods volk, en de vierde keer. De gemeente, de Heer Jezus giet die hemelse gaven uit. Hij wandelt u na. En er zitten als het ware de engelen met ingespannen adem te luisteren of u niet alleen voor in, maar ook volhoudt. Want de Heer Jezus zegt in de Bijbel, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus niet na één dag of na één jaar of na twee jaar stoppen, volhouden. Ja, maar kan ik het dan met, weet u, genade is zo'n groot geheim, hè? Want als u dan zo schreeuwt, en als u dan zo wordt, dan kom je dus steeds dat u het eigenlijk helemaal niet kunt. Maar dat u het toch doet, dan ontstaat er een soort klem. Dan moet er het gebeuren en u weet niet hoe. Kijk, zolang wij nog kunnen praten, gebeurt er echt niks. En zolang we, ja, nou ja, ik hoop dat het bekeerd wordt. Nou, dan echt gemeen, dan wordt u niet bekeerd. Echt niet. Er gaat pas wat gebeuren, dat is verklemmend. U in uw verlegenheid. En dat schept nou Gods gelegen. U verlegen, schept Gods gelegenheid. Weet u wat aan het geheim wordt? Heerlijk. Ik geloof dat ik het niet kan. Dat ik het niet wil. Dat ik ook niet weet hoe het moet. En dan komt de Heer zelf. Dan komt hij bij, want er staat echt in de Bijbel. De Zoon des Mensen is gekomen. Wij hoeven niet van de aarde naar de hemel te klimmen. Hij kwam vanuit de hemel naar de aarde. En hij zoekt het verloren. En dat is het geheim, hè? Dat is het geheim met Alfons Kinderleer. Echt maar één voor één. Opgeraapt, opgezocht. Naar zijn vrije gunst. Die eeuwig en wat zo. Giet hij die gaven uit. En doet hij dus uitgieten. Dat is ook alweer een beeld van overvloed. He, want weer de allerlei gaven. Vernieuwende, wederbarende, vertroostende enzovoorts. En in de tweede plaats dat hij zijn gemeente voor alle vijanden beschermt, beschut en bewaart. Nou, daar wil ik niet te veel over zeggen, dat komt een andere keer er nog wel eens aan de orde. Maar de kerk des Heer, dat is natuurlijk een nachthut in de komkommerhof. En, ja, daar zitten duiven op hun hielen en allerlei, de wereld en de zonde enzovoort. En die moet bewaard worden. Door wie? Nou, door koning Jezus. Dat doet u vanuit de hemel. En daarom gaat het ook helemaal niet verkeerd in deze wereld. God voert zijn raad uit. Ook vandaag de dag. En koning Jezus bereikt zijn doel. Want hij beschut, beschermt en bewaart zijn gemeente. Hij doet alles naar zijn raad. En nou zegt de Heer ook voordat hij naar de hemel gaat. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot de voleinding der wereld. En dat betekent dat wij ijverig moeten zijn. Dat we onze plicht moeten doen. Maar dat de Heere ervoor in staat. En dan zal zijn eer en zijn naam klimmen uit het stof. Dat was mijn eerste gedachte. Nu gaan we naar de tweede gedachte. Dat is de wederkomst en oordeel. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 72, het tiende vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen. Gezegend heidendom, geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. 72 vers 10. Nu komen we bij vraag en antwoord 52 en dat is de wederkomst en oordeel. Artikel 7 uit de 12 artikelen. En daar moet ik even iets bij vertellen. Wat voor ons allemaal belangrijk is om even goed te onthouden. U weet dat deze wereld is begonnen met de schepping. Dat noemen we het begin. Daarna weten wij dat er zondeval is gekomen. Genesis 3. Enorme gebeurtenis en die heeft een enorme zee van verwoesting aangericht in deze wereld. Daar zijn we bang van worden. Vervolgens zien we dat God zijn belofte heeft gegeven van een zaad der vrouw. En dat dat zaad ook is gekomen, dat is de Heer Jezus. En die is 2000 jaar geleden verschenen, 21 eeuwen geleden. En die heeft dat grote werk van verzoening, van herstel, van wat wij stuk hebben gemaakt, volbracht op aarde. En dat is het borgwerk van Christus. En dan stuurt de Heer naar voor zijn heen van de discipelen, en dan zegt hij, gaat dan heen. En nu leven wij dus in de eindtijd, het is begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest. En die periode, hoe lang die is, dat weten we niet precies. Sommigen denken dat hij nog heel lang kan zijn. Ik denk dat dat wel eens waar zou kunnen zijn. Anderen denken wat korter, dat weet ik allemaal niet. Maar het is begonnen met de schepping, de zondeval, de Jezus die het grote werk van de verlossing heeft tot stand gebracht. De Heilige Geest is uitgevoerd en dan komt de Heer één keer terug. Dat noemen we de voltooiing of de voleinding. Je hebt dus in de Bijbel de schepping, je hebt in de Bijbel de verzoening en je hebt de voleinding. En de hele geschiedenis draait eigenlijk nu vanaf dat de Heilige Geest daar om de voleinding. Dat de Heer terug zal komen op de wolken van de hemel. De Heer zegt ook tegen de discipelen, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En in het woord voleinding ook de voltooiing. Totdat alles klaar is. Dus in die enorme wirwar van deze wereld met al zijn verdrietige dingen en de kerkelijke wereld en de wereld met de oorlog en al die verwarrende dingen meer. Daar het woord van de Heer Jezus staan, ik ben met u lieden tot de er komt een keer een eind aan. En deze wereldgeschiedenis houdt een keer op. Nou, dat is een hele belangrijke gedachte die, ja, waar ze de Grieken in de tijd van Paulus hadden daar ook al een beetje over nagedacht. Ik dacht, ja, je hebt opgaan, blinken en verzinken. Dat gaat altijd maar zo door. En dan draait dat maar verder. Dat gaat niet altijd zo door. Ja, die beide geschiedenis van deze wereld is een keer begonnen met schepping. Een hoop nadigheid gaat komen door de zonde. Jezus heeft die zonde gedragen en weg. En dan komt er een einde. Op enig moment komt dat einde gewoon. En dan belooft de Bijbel ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Er komt een hele nieuwe wereld. En hoe die wereld eruit gaat zien weten we ook al een beetje. Want de eerste die dus die nieuwe wereld ons laat zien is de Jezus na zijn opstanding. Zo zal die nieuwe wereld eruit zien. In de Jezus zien we dus al dat die nieuwe wereld die er dus aankomt. Dat er één iemand is die ons dat laten zien heeft. En de dood heerst niet meer over hem. Hij zegt, ik leef. En jullie zullen leven. Dus in de opgestaande zalen, waar zien we al een eerste, als het ware, duidelijk signaal dat die wereld eraan komt. Daarom is de opstanding ook zo belangrijk. Die wereld komt eraan. En dat noemen we dan de wederkomst ten oordeel. Dat moet u eerst even heel helder hebben. Dat er dus een moment komt, u zegt allemaal, er komt een moment dat ik zal sterven, dat is ook waar. Maar een nog veel belangrijker moment is dat de bazuin klinkt, de gangel, de aartsengel verschijnt en dat de Heer Jezus terugkomt, dat de geschiedenis voltooid is. Dat is nog veel belangrijker. En er zullen alle mensen opstaan, we hebben het uit Matthäus 25 gehoord. En dan gaat de Heer de oordelen de levenden en de doden. En dan komt daarna, na dat oordeel, komt dan dat nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel neerdaalt. Waar zelfs Abraham al op naar op zoek was. Want er staat in de Bijbel, Hij zocht de stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Ja, dat zocht Abraham. Dat zocht Mozes. Dat zocht Paulus. En dat zal wel eenmaal komen. Een wereld zonder zonde. En dat noemen we dan de wederkomst. En dan gaan we eens even stilstaan wat dat nou precies allemaal betekent. En dan weten we natuurlijk, dit gaat over Gods kerk, over Gods kinderen. En de hoop die ze hebben in deze wereld op die nieuwe wereld die eraan komt. En waarvan het pand is, de Heer Jezus, dat hij opstond uit de dood. In heerlijkheid. Nou, dan gaan we in antwoord lezen. Dat ik in alle droefenis en vervolging. Dat is wel mooi dat het antwoord zo begint, hè? Dus de catechismus zegt niet van, nou, laten we ons nergens druk om maken. Het komt allemaal goed, eind goed, al goed. Hè, dat, alle, dat, er, oh, dat gaat allemaal wel voorbij. Nee, natuurlijk niet. Zo'n oorlog, dat is vreselijk. En wat er allemaal gebeurt in een kerk en in een samenleving. Abortus, 30.000 abortussen per jaar in Nederland. Vreselijk dat dat gebeurt. Je huivert er soms van. Dat ik in alle droefenis en vervolging. Droef ook van de zonde. Dat kan uw gezin, dat kan uw persoonlijk leven. Dat kan met een collega droefenis. Van de ene ellende naar de andere. Het kan ook in je huwelijk. Of het kan ook dat u verliezen moet verwerken. Dat je in alle droefenis niks afsluit. Paulus zegt zelfs. Zij die God lief hebben moeten al de dingen medewerken ten goede. Namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat ik in alle droefenis en vervolging. En dan komt de tweede met een opgericht hoofd. Kijk, dat is wel een mooi beeld dat daar bent. Kijk, als je nou verdrietig bent, dan gaan we zitten en dan doen we ons hoofd een beetje naar beneden. Dan zitten we zo met ons hoofd naar beneden. En dat kan zo natuurlijk. Hè. Job zat ook in verdriet. En toen heeft hij ook dingen gezegd die nou niet zo netjes waren. En in de Bijbel komen we allemaal meer dingen tegen. Dat in de put. Elia raakt in de put. En Asa raakt in de put. En dan gaan we ons hoofd zakken. En dan zegt onze Heidelberger. Dat hoofd maar omhoog doen. Niet in eigen kracht, maar door Gods genade. Dat ik in alle doe met een opgericht hoofd. Een opgericht met een verlangend oog. Met een uitziend oog. Met een verbroken hart. En daar kan ik af en toe naar de hemel kijken. En dit weer is het mooi, dan zie je de zon daar branden. En doet u dat ook wel eens in stil naar de hemel kijken. Zie de zon. En denk u dan ook wel eens aan de zon der gerechtigheid. Zorg dat de zon ziet opkomen. De zon, u dient en daarentegen die met naam vrees zal de zon der gerechtigheid opgaat. Want de God die de zon heeft gemaakt, is ook de God die je nieuw hart geeft. Hetzelfde God. En dat je ook in de natuur, hè, zoveel dingen dat u tegen de natuur, in de zon en nou, een heleboel andere dingen. Bijvoorbeeld de sterren. God zegt, ja, kijk eens de sterren. Wist als de tellen. Ja, dat lukt niet. Nee, zo'n groot nageslag krijg je nou. Ik denk dat Abraham daarna vaak naar die sterren heeft gekeken. Iedere keer weer bij die sterren iets van God. Elke nacht waren ze er weer. De sterren, de zon. Dus de Heer dat nou geeft in de Bijbel voor zijn kerk. Dat we met opgerichte hoofd. In alle verdriet en alle moeite dat Abraham had. De profeet had met een opgericht hoofd. Heer, het is toch waar. U bent de getrouwe. Dat is natuurlijk door het geloven. We houden vast niet in ons, maar waarom dat opgericht? Nou, omdat de Heer in de hemel is. Een ander voorbeeld. De vrouw van Isaac da Costa was een bekeerde man. Een vrouw die vreesde ook de Heer. En dan kon het wel eens onweren. Wij zijn dan bang en die vrouw begon dan naar de hemel te kijken. Want in de Bijbel wordt er met onweer, de Heer is toe, als de bliksem aan de hemel, daar zal hij nou terugkomen. er in onweer zou je ook iets kunnen zien van, zo zal de Heer terugkomen. Voor de bliksem aan de hemel. Dan kreeg die vrouw van de Costa, die keek naar hem, dat ze hard, dat ze beheer, kom er nu. Zo zag ze daar naar uit. Met een opgericht hoofd. Even dezelfde. Er staat het overlicht, dat ziet u wel. Waar gaat dat dan om? Sterren, Abraham, de zon bij de Malachi. Even dezelfde over de persoon. De zaligmaker. Dat we die heeft ons tevoren, toen hij op aarde was, in het gericht gesteld. En heeft verzoening tot stand gebracht. Heeft al de vloek van mij weggenomen. Dus de wederkomst bepaalt ons ook bij de ellende die wij hebben aangericht in deze wereld. En dat wij door de zonde onder de vloek van de wet zijn terechtgekomen, dat moet ik nog even duidelijk maken. Er staat in de Bijbel op 10 geboden. Dat noemen we de wet. Nu weet allemaal wel, als je de wet overtreedt door het rode licht en boete, moet betalen. Ben je strafwaardig. Als je nog Gods wet overtreedt, dan ben je strafwaardig. Dan ben je dus gevloekt. Een vloek betekent dat u straf verdiend hebt. En dat u moet betalen. En dat wordt nou met de wet bedoeld. En onder de wet zijn, dat u onder de vloek ligt en dat er betaald moet worden. En dan staat hier dat de Heere die vloek heeft weggenomen. Hoe heeft u dat nou gedaan? Hoe is nou die vloek die wij door de zonde in de wereld hebben gebracht? Hoe is die vloek nou weggenomen? Hoe wordt de boete van uw verkeersovertreding voldaan? Hoe komt u daar nou af? Nou, door te betalen. Snapt u? Hoe komen Gods kinderen nou van die vloek af? Nou, doordat er iemand is gekomen die voor hen de straf heeft gedragen. En dat is de Heer Jezus. Die heeft hier op aarde, van kribben naar kruis, de vloek van de wet gedragen. Paulus zegt zelfs in Galaten 3, hij is een vloek geworden. En God de Vader heeft die vloek op hem neer laten komen. En dat, in het licht van de wederkomst, is dat voor de Heidelberger een bron van diepe verwondering. Dat is een van de allergrootste verborgenheden, een van de allergrootste weldaden in deze wereld. Dat er in die enorme breuk die wij hebben gemaakt, een kruis werd neergezet. En aan dat kruis heeft de Zoon Gods gehangen. En gemeente, dat is echt het allerbelangrijkste. Dat kruis van Christus door een oprechte geloofwaardigheid. En in het licht van die wederkomst zegt de Heidelberger, dat is toch niet te begrijpen. Dat nou de Zoon Gods, die in het gericht van God gesteld is, al de vloek heeft weggenomen. Daarvoor heeft betaald. En dat hij daarna zijn opstanding nu eenmaal zal terugkomen. Als rechter. Toen de Heer in de kribbe lag, was hij de redder. De redder van zondaar. De Heer is nu in de hemel, gaat hij met dat reddende werk van zondaren voort. En als dan straks dat tijdstip er is, einde van de geschiedenis, dan zegt Paulus, dan zal alle ogen, u, ik, we zullen allemaal zien, kinderen, ouderen, jongens, meisjes, de mensen van de wereld, de mensen van de kerk, iedereen zal hem zien, alle ogen zal hem zien. Dan zal ook alle tong hem belijden. Dan moet dus iedereen erkennen dat in Jezus echt de Heere de Kurios is. Niemand uitgezonderd. Zelfs de duivel moet dat belijden. Alleen er zullen een heleboel mensen zijn die dat moeten, maar eigenlijk niet willen. En dat is erg. En omgekeerd, Gods kinderen zullen dat hier in het leven al geleerd. Dat er nou één koning over hun leven, stil Jezus. En zo zal hij aan het einde van de geschiedenis dan verschijnen als de rechter. Dan staat er in het antwoord. Dat nou de geschiedenis van deze wereld wordt afgerond en voltooid. Met de komst, de tijdstip weten we niet, maar dat zal onverwacht zijn. Met de komst van de Heer Jezus als rechter. Dan kijkt u aan, dan kijkt hij mij aan. En dan gaat een rechter, die gaat oordelen. Ze zijn nog steeds zo in de rechtbank. Heeft iemand die ergere dingen heeft gedaan, moet voor de rechter komen. De officier van justitie die vraagt wat, de advocaat die pleit. En tenslotte zegt de rechter, nou, wij veroordelen u, of we spreken u vrij. Of u moet naar de gevangenis, of u hoeft niet naar de gevangenis, of zoiets. Een rechter spreekt een oordeel uit. En zo komt de Heer terug. Dan komt hij op zijn witte troon te zitten, dan gaat hij een oordeel uitspreken. Dan gaat onze Heidelberger het werk van die rechter beschrijven. Dan gaat hij alle vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Ja, dat is natuurlijk heel erg voor die mensen die dat betreft. Maar weet u, gemeente... En dan weet ik niet of ik dat goed zeg, maar ik wil het toch zeggen. Het is ook een zaak van blijdschap voor Gods kinderen. Want er is zoveel onrecht. Er zijn zoveel onnoemelijk lelijke dingen in deze wereld. En soms dan heb je zin om er zelf eens op los te slaan. Heb je dat ook wel eens? Met zoveel onrecht. Bijvoorbeeld zo'n Poetin. Die zou er bijna een pistool nemen en die man neerschieten. Met zoveel ellende aanricht. En zo'n jongen die daar in Abbasdam al die erge dingen doet. Dat is toch vreselijk. En je kookt op bij wijze van spreken. Weet u wat nou het geheim is van een christelijk leven? Het geheim is niet zeggen, laten we dat maar lopen. En zo, dat zeggen we nooit. Maar weet u, u en ik, God gaat een keer met iedereen afrekenen. God gaat een keer met alle boze mensen in deze wereld afrekenen. Er staat in de Bijbel, de Heer Jezus heeft het ook gedaan, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. En dan herinner ik nog aan, we hebben een tijdje die vluchtelingen gehad, hè, uit Congo. Er waren drie vrouwen bij. Ik zal het wel eens eerder verteld hebben, maar ik vertel het nog even. Ook voor onze kinderen. Die mannen van die vrouw waren vermoord door rebellen. Sommige van hun kinderen en zijzelf waren misbruikt, die vrouwen. Ze waren dus alle drie getraumatiseerd. Je man voor je ogen vermoord, sommige van die kinderen en zelf misbruikt. Nou. Ze zou zeggen, wat moet nog leven? Wanneer ze maken er een eind aan. Dat is geen leven. Je elke ochtend wakker wordt met die traumas. Je man weer opnieuw ziet doodgeschoten worden. En je kinderen vermoord enzovoort. Vroeg aan die vrouw, maar wat is nou uw hoop? Waarom? Wat vindt u nou blijven? Toen zei een van die dames. Een van die vrouw. In haar taal, Frans was dat. Er komt een oordeelsdag. En dan zal God recht doen. Kijk, heel onbeholpen. Ze zei, er komt een oordeelsdag. En dan zal God recht doen. Kijk, gemeente. Wij hoeven het recht niet in eigen handen. Natuurlijk wel de overheid. Die moet natuurlijk bij slechte dingen ingrijpen. Daar is de overheid voor. Daar hoeven we niet van ons af te meppen. Het hoeft echt niet. Weet u waar we het allerbangst voor moeten zijn? Een kind van God gaat bidden. Heer, u ziet het toch allemaal. U weet toch. Hij gaat het over aan die rechtvaardiglijk oordeelt. gemeente, zo'n heerlijke gedachte, God straks aan het eind van de geschiedenis recht zal doen. Dat ook Hitler voor God moet verschijnen. Dat ook al die mensen die kwade dingen doen, die moeten voor God verschijnen. En God weet alles. En God zal al deze dingen brengen in het gericht. U moet ook in God verschijnen. Ik ook. En zullen alle dingen, verborgen dingen, openbaar worden. Dan zal dat toch een... Ja, dan is dat toch iets ontroerends. Hè? Dat God het opneemt voor zijn kerk, voor zijn kinderen. Dat laat zien dat er geen onrecht maar terecht heerst in deze wereld. En dat hij dat handhaaft. Tot het einde toe. Hij is de rechter. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar mij en alle uitverkorenen. En u weet, de uitkies is altijd de gedachte van dat. Het eenzijdige, van de onverdiende. Hè, dat het God dat nou doet naar zijn vrije gunst, zijn barmhartigheid. Mij en alle uitverkoren tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dat staat ook overvloedig in de Bijbel. Straks aan het einde van de geschiedenis, ook al aan het einde van het leven, even nog helder. Hoe is dat dan precies met de hemel en zo en de heerlijkheid? In de eerste plaats als een kind van God sterft. Dan komen op dat moment de engelen. En die engelen brengen de ziel van Gods kinderen naar de hemel. Dat leert ons in Jezus als hij zegt op het kruis van Golgotha tegen de moordenaar. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. In de tweede plaats komt ernaast. Dat is dus, en dan staat een ziel voor God. En dan geeft God een persoonlijk oordeel. Dus u en ik worden allemaal persoonlijk geoordeeld op het moment dat we sterven. Er gebeurt met sterven iets heel ingrijpends. Want dan wordt onze ziel naar zijn eeuwige bestemming gebracht door de engelen. En u mag zelf invullen wat er nou gebeurt met iemand die niet een kind van God is. En dan komen de duivelen. Ja, dat is onze baard, die moet mee. Is dat? Misschien moet je over nadenken. Het is een of ander. En dan komen de engelen en die nemen ze ziel. En dan straks, bij het einde, bij de wederkomst, dan komt er een groot publiek oordeel. Dan krijgen al Gods kinderen hun lichaam dus weer terug, een verheerlijking, zoals de Heer Jezus dat had. Want Paulus zegt in de Filippenzen, we zullen hem gelijkvormig zijn. Dan krijgen hetzelfde lichaam, verheerlijkt het lichaam als de Heer Jezus. En dan zal de Heer al zijn kinderen vrijstellen en op hen nemen in de heerlijkheid. En dat noemen we dan het publieke oordeel. Ja, dan zullen we daar allemaal staan. Jongens en meisjes, vaders en moeders, dominees, ouderlingen. Oude mensen, jonge mensen. En dan worden de schapen van de bokken gescheiden. Dit allemaal kunnen horen, Matthäus 25. En dan zullen tenslotte de schapen zijn mijn heren. Wanneer hebben u dan horen gezien? En wanneer dorstig? Zijn we ons helemaal niet zo bewust? Nee, zeg. Als u dat nou één van deze minsten gedaan hebt, heb u dat mij gedaan? Dus aan de andere kant de bokken zeggen, ja maar heren, wanneer nou voor zover met één van deze minsten, die hebben u met mij ook niet gedaan. Lees dat slothoofdstuk nog maar eens over, van Matthäus 25. En plaats u zelf maar eens voor die grote rechterstoel. Wat is dat aangrijpend voor de goddelozen. Maar wat is dat ook onuitsprekelijk heerlijk voor allen. Die Heere ootmoedig vreest, dan gaan ze de vreugde binnen. En dat is wel een begin aan. Maar er komt nooit geen einde meer aan. Dan zullen we altijd bij de Heere wezen. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen. slotzang gemeente Psalm 75 en daarvan het laatste vers. Zal dit melden, zal altijd zingen Jacobs God ter ere wat er verder volgt. Namens de kerkraad nog mee dat de eerste collecte is bestemd voor de emeritus kas. Volgende week zijn de collecten bestemd voor de diaconiekerk en schulddelging. Aanstaande woensdagavond is er geen meditatie. Maandag 16 mei wordt door de commissie thuishulp de jaarlijkse toerustingsavond georganiseerd. Iedereen is daarbij welkom. De avond begint. Wordt gehouden in de zalen van onze kerk. De inloop is 19:30 en de lezing begint om 19:45. Dit allemaal zo de Heer wil en wij leven. Hef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.